Romeinen 1 vers 18, want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien, beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat ze niet te verontschuldigen zouden zijn. Omdat zij God kennende hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt, maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Zich uitgevende voor wijzen zijn ze dwaas geworden en hebben de heerlijkheid des onverderfelijke Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens en van gevogelte en van viervoetige en kruipende gedierte. Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid om hun lichamen onder elkander te onteren. Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen en het schepsel geëerd en gediend hebben boven de schepper die te prijzen is in der eeuwigheid. Amen. En daar hou ik het dan ook maar even bij. Want ik heb u vorige keer, na het lezen van dit hoofdstuk, gezegd, daar ben ik weer doorheen. Voor een tijd, dat hoeft niet meer. En ik doe het dus ook niet, nu. Maar we zullen er wel over spreken. Wat wij hier vinden namelijk, is een uiteenzetting, een verklaring waarom er behoefte is aan het evangelie, aan het evangelie van Christus. Dat is namelijk omdat de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over de mensen. En wel omdat de mensen de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Dat wil zeggen, zij doen het tegenovergestelde van zoeken van de waarheid. Wat men zoekt is niet de waarheid, wat men zoekt is de waarheid weg te redeneren, te bedekken, te ontkennen. In ieder geval ten onder te houden, is wat hier staat. Want de gedachte is dat men inderdaad God kan kennen. Men kan wel uitgebreid filosoferen over God, een God ergens ver weg, die men niet zou kunnen kennen of die zich niet openbaart of zelfs die dood is. Officiële protestantse theologie is dat nog steeds overigens. Dat doet men, maar het is natuurlijk volstrekte onzin. Dat gebeurt in het kader van het in ongerechtigheid ten onderhouden van de waarheid. Als men weten wil, kan men weten. Men kan namelijk God kennen. Dat is wat in vers 19 en 20 in elk geval uiteengezet wordt. Zij het dan maar kort. En dat het zo kort is, heeft natuurlijk ook wel een reden. Want per slot, dit alles wordt hier gezegd in de Bijbel. En dat is ver en ver uit de kortste route, de makkelijkste weg om God te leren kennen. God die zichzelf openbaart in zijn woord. Het neemt echter niet weg dat deze beide versen, vers 19 en 20, zeggen dat God zich inderdaad ook openbaart, of dan wel geopenbaard heeft in zijn schepping, in het werk zijner handen. En op die wijze wordt er dan ook in het Oude Testament over gesproken. En niet alleen uit het bestaan van de wereld als zodanig blijkt het bestaan van één schepper, maar ook in de aard van deze wereld, de gang van zaken in de wereld, uit de natuur in het algemeen, is dus de gedachte, kan men iets leren kennen over het wezen van God, daarmee ook over het plan Gods en daarmee ook over het werk Gods. Als u mij vraagt hoe dan, dan kunnen we een poosje over filosoferen. Het heeft niet zo geweldig veel zin, omdat wat wij in het algemeen van God en zijn woord en zijn werk weten, kennen wij of weten wij niet uit de natuur, maar weten wij gewoon omdat God het ons rechtstreeks in zijn woord heeft geopenbaard. En bovendien, wij weten dat omdat wij de geest, de Heilige Geest, de Geest Gods hebben ontvangen, die ons in heel die waarheid, die geschreven waarheid in het bijzonder, zou leiden. Kortom, we hebben de geest ontvangen opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Het was dan uit Johannes 14 en 15, en uit 1 Korinthe 2, waaruit ik citeerde. Dus het heeft niet zoveel zin om verder op deze twee versen in te gaan, maar wel is zinvol om vast te stellen wat hier ook vastgesteld wordt. Namelijk, God heeft zich geopenbaard. God openbaart zich namelijk in de schepselen. Niet aan de schepselen, dat is een ander verhaal namelijk, staat hier dus niet, maar in de schepselen. En niet alleen in de schepping, namelijk in enkelvoud, zo van er is een schepping, dus moet er een schepper zijn. Maar er staat zelfs in de schepselen, worden uit de schepselen verstaan en doorzien. Het gaat ook om de onderdelen dus wel degelijk, de details van die schepping als zodanig, die op een of andere wijze uitdrukking geven aan het wezen en aan het werk Gods. En daar gaat het maar om. En mede daarom is de mens niet te verontschuldigen. Dat staat er ook achter. Want er staat bij waarom dat zo is. En het is natuurlijk één van de redenen. Maar niettemin staat erbij. Namelijk, dat is opdat zij, einde van vers 20, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. Daarna ontstaat er altijd bij ons uitgebreide discussie. En gefilosofeerd over de vraag, ja, dat is nou wel aardig, het evangelie, maar wat nou met die mensen die het nooit gehoord hebben? Kunnen ze toch ook niks aan doen? Met dat soort discussies ben ik zelf altijd heel snel klaar. Al is het misschien hard om het meteen zo te zeggen. Maar waar het op neerkomt is dit. Als er zijn die het nooit gehoord hebben, komt dat omdat ze het ook niet horen willen. En ik zeg dat niet op grond van een overweging mijnerzijds, maar op grond van wat de Bijbel er zelf van zegt. En dat is dus makkelijk. En als u zegt, maar ze willen het wel, dan zeg ik, nou, als u het zo goed weet dat er mensen zijn die het wel willen horen, maar nooit gehoord hebben, dan bent u wel zwaar in gebreken gebleven. En dan is dat ook het einde van de discussie. Toch? Dus dat onderdeel vervalt gewoon. Er zijn mensen die zeggen, maar er zijn hele volkstammen die echt nooit gehoord hebben. Dan zeg ik altijd, weet je waar die zijn? En hoe je er komt? Ga er dan maar naartoe. Want filosoferen erover heeft natuurlijk erg weinig zin. Ik weet ook niet echt of dat zo is. Of er hele volkstammen zijn die het nooit gehoord hebben. Ik weet wel, dat weet ik wel heel zeker, dat er hele volkstammen zijn. Dus het is natuurlijk ook maar een uitdrukking in het Nederlands, maar vooruit. Maar dat er hele volkstammen zijn die het sowieso niet horen willen. En daarna kun je alleen nog filosoferen over de vraag van oorzaak en gevolg. En ik houd het er in het algemeen op dat degenen die het nooit gehoord hebben omdat ze het ook niet horen willen. En daarom dus ook geen zin heeft om het ze te vertellen. Want ze willen toch niet horen. Kijk, dat God zo handelde met Israël en dus een profeet in het midden van Israël zond en op voorhand zei, ze zullen niet horen, dat heeft ongetwijfeld van doen in de eerste plaats met de zeer aparte positie van Israël. Dat was een bevoorrechte positie. Maar daarnaast, voor de mens in het algemeen, geldt dat als hij zoekt, zal hij vinden. En dat is nog de meest negatieve kant. Hoewel het heel positief klinkt, maar het is de negatieve kant. Want de positieve kant is dat de Zoon des Mensen gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Zodat de vraag niet in de eerste plaats is of die mens wel zoekt. De vraag is in de eerste plaats of de Zoon des Mensen wel zoekt. Hebben jullie? En de belofte zoekt en gij zult vinden en klopt en u zal opengedaan worden, is een belofte die de Heer Jezus hoogstpersoonlijk geeft. Dat is niet een filosofische uitspraak van zo zal het dan gaan. Maar het is een belofte die hij geeft. Hij is degene namelijk die zich zou laten vinden en die open zou doen enzovoorts. Daarna zeggen wij, omdat het in Romeinen 3 staat, sla even een bladzij weer om. Zeggen wij, maar er staat, er is niemand die God zoekt in vers 11. Dan zeg ik, nee, dat kan zo wezen. Maar in de eerste plaats wordt de term zoeken dan toch gebruikt in een diepere betekenis dan slechts de oppervlakkige. En in de tweede plaats, het gaat er ook niet om dat men God zoekt. Het gaat erom, dat is echt waar, het gaat er niet om dat men God zoekt. Het gaat erom dat men God vindt. Maar dat is wat anders. Namelijk gaat er niet om dat men God zoekt. Het gaat erom dat men de waarheid zoekt. Of de wijsheid. Wat, als u het mij zou gevraagd hebben, precies hetzelfde is. In de praktijk namelijk. Alleen in theorie niet, maar in de praktijk is het hetzelfde. Men zou de waarheid zoeken. Men zou wijsheid zoeken. En als men dat doet, vindt men die wijsheid ook. Dan vindt men namelijk God. Omdat hij eenvoudig gezegd de oorsprong is van die wijsheid en van de waarheid, maar iets diepzinniger gezegd, hij is de wijsheid, dan wel hij is de waarheid. En vandaar dat Christus kan zeggen, ik ben de waarheid. En vandaar dat Paulus over Christus kan zeggen, hij is ons geworden wijsheid van God. En nog het een en ander meer trouwens. Dat was trouwens weer 1 Korinthe 1. Dat is dat hoofdstuk waar gesproken wordt. Ik geloof dat ik het vorige keer heb aangehaald. Meen ik tenminste. Dat is het hoofdstuk waar gesproken wordt over die wijsheid van de wereld die weggenomen is, die dwaasheid geworden is, enzovoorts. Dat hoofdstuk, maar het eindigt met Christus die ons geworden is, wijsheid van God. Als men dus wijsheid zoekt, vindt men Christus. En diegenen die zeggen wijsheid te zoeken en ze vinden Christus niet, die liegen dus. Die zoeken geen wijsheid. Die zoeken wat anders. Alleen noemen ze het wijsheid. Wat ze zoeken is zelfbevestiging. Hoogmoed. Proberen ze te realiseren enzovoorts. Of te onderbouwen en al dat soort dingen meer. Dan mogen ze dan wijsheid noemen. Van mij mag het, maar ik weet dat het niet waar is. Als men wijsheid zoekt, kortom, als men waarheid zoekt, vindt men Christus. Dan openbaart God zich namelijk. En ik ben er stellig van overtuigd dat dat de algemeen geldende regel is. Waar men waarheid zoekt, vindt men de Heer. Ik kan niet missen. En als ik dan eerlijk is wat mag zeggen, wat ik gezocht heb, was niet eens de Heer. Daar hoefde ik trouwens ook niet naar te zoeken. Toch? Nee, ik niet in elk geval. Die is er altijd geweest voor mij. Daar heb ik ook altijd in geloofd, enzovoort. Als een vanzelfsprekende zaak. Maar ik weet wel dat ik heel bewust gezocht heb naar, nou, wijsheid is een groot woord, maar naar waarheid wel. Willen weten. Hoe het zit. Echt waarheid dan, hè? Niet van die flauwekul, niet van die theorieën. Gewoon waarheid en daarmee uit. Iets waar je dus van op aan kunt. Waar je houvast aan hebt, iets wat je echt zeker kunt weten enzovoort. Maar dan vind je de Heer. Zo werkt dat. Dat werkt dus voor iedereen. Dat werkt ook voor iemand die heel deze dingen van nature, zal ik maar zeggen, niet kent. Of die er niet mee grootgebracht is. Als men echt waarheid zoekt, vindt men Christus. Kan niet anders. Waarom? Omdat God zich dan laat vinden. Omdat de Heer zich laat vinden. Hij openbaart zich namelijk. Op wat voor wijze dan ook. En dat gebeurt soms op heel, heel eigenaardige wijze. Maar het zijn meestal ook wijzen die zich onttrekken aan onze planning, onze waarneming, onze ideeën daaromtrent enzovoorts. En dat is waar het werkelijk over gaat. Daarom is niemand te verontschuldigen. Een simpele vaststelling dat iemand er nooit van gehoord heeft, zegt op zich niks. Het kan best iemand zijn die op voorhand geen enkele interesse heeft in de waarheid en dat dus ook niet weten wil. Meestal heeft men dan slechts interesse in zichzelf. Dan heeft men op voorhand de leugen geaccepteerd. Uit dit schriftgedeelte, de leugen. Heeft men op voorhand de leugen geaccepteerd. En wil men sowieso de waarheid niet horen. En daarmee is zo iemand, naar Bijbelse maatstaven, zo zonder meer veroordeeld. Dat wil zeggen, zo iemand is niet te verontschuldigen. Hij leeft nu al onder de toorn en onder het oordeel Gods. En dat zal ook gewoon zo blijven. Er verandert dan niks aan. En dan kunnen wij wel vaststellen, ja, maar zo iemand heeft het evangelie nooit gehoord. Nee, nou en? Dat zal hij nog wel horen, maar het maakt niks uit. Dan is het te laat in elk geval. Zo werkt het echt, hoor. Nou goed, er zijn trouwens boeken volgeschreven over de merkwaardige wijze waarop sommige mensen de Heer Jezus hebben leren kennen. Zo in de loop van de christelijke geschiedenis. Hoe dat werkt. En ik heb me er nog altijd... Dat is maar een heel eenvoudige, die me altijd te binnen schiet trouwens. Maar een heel eenvoudige is het verhaal van Luther. Vast in een kerkelijke traditie, in traditie, die niet alleen kerkelijk was, maar werelds ook. In een en dezelfde constructie, zal ik maar zeggen, een en dezelfde macht daaronder levend, met zoveel anderen enzovoorts. En de man vindt de Heer, komt tot geloof. Dan komt tot de conclusie dat een mens uit geloof zonder de werken gerechtvaardigd wordt enzovoort. Dat kan toch? Maar niemand heeft hem dat geleerd. En anderen lazen misschien diezelfde Bijbel, maar zagen het ook niet. Waarom niet? Omdat ze er geen belang bij hadden. Niet open voor stonden. Geen problemen hadden, zal ik maar zeggen. Niet zien wilden, weet je veel waarom. Nou goed. En zo zijn er verhalen genoeg bekend, hoor. Van, ook uit de bush, zal ik maar zeggen, uit de rimboe. De mensen die toch iemand tegenkomen met een Bijbel of zoiets. Of wat eigenlijk helemaal niet kan. Maar die dingen gebeuren echt. Heus. Gebeurt echt. En daar gaat het maar om. Het is niet een kwestie van systematische evangelisatie onzerzijds en het vaststellen dat zoveel mensen nog nooit het evangelie gehoord hebben of geen Bijbel hebben in hun eigen taal. Het schijnt. In het Groningen is hij er ook, ja, dat is waar. Ja, en dat was al eerder, bedoel ik. Dat was al in het Fries. Ik geloof dat ze in het Fries al eerder hadden dan in het Afrikaans, hoor, eerlijk gezegd. Want de Afrikaanse oude vertaling is van 1951. Dus kun je nagaan. Toen waren wij al aan een... Daar weet ik hoeveelste toe, hè. Maar goed, dat even terzijde. Want waarom zou het in de eigen taal moeten? En dat soort dingen meer. Dat zijn allemaal theorieën die... Ja, die eigenlijk nergens anders op betrekking hebben dan op bedrijfsvoering. En planning en marketing en dat soort dingen meer. En misschien is het wel nuttig, dat zou kunnen. Maar het punt is gewoon dat onze Heer zich daar over het algemeen toch niet aan gelegen laat liggen. Dat wil zeggen, hij heeft zo zijn eigen methoden om zich te openbaren. En hoezeer de mens ook een Bijbel heeft in zijn eigen taal. En het maakt niet dat hij tot geloof komt of een christen wordt of de Heer vindt of wat dan ook. Integendeel, ga dat maar eens vragen in Kampen. Nou ja, goed. Ja, hier en daar drinkt het door. Nou, laat maar zitten. Er zijn mensen die houden zich dagelijks mee bezig met de Bijbel en vinden nog geen waarheid en vinden de Heer nog niet. Toch? Dat zegt namelijk allemaal niks. Waar het om gaat is of men inderdaad waarheid zoekt of niet. En dat is precies wat in dit schriftgedeelte gezegd wordt. Eerst wordt ons het evangelie geïntroduceerd. Het wordt pas later uitgelegd. Maar vanaf vers 18 hier van Romeinen 1 wordt uiteengezet waarom die blijde boodschap is. Enzovoorts. En die blijde boodschap is er voor degene die inderdaad de waarheid zoeken in plaats van de waarheid in ongerechtigheid ten onder te houden. Maar helaas, dat is dus maar een kleine categorie in de praktijk. En in onze westerse wereld is die categorie wat groter dan in andere landen, in andere culturen, zal ik maar zeggen. Hoe dat komt mag je tegenwoordig niet meer vertellen, want dat is discriminatie, dus daar gaan we maar niet verder op in. Hè? Ik wil het u wel vertellen, maar dat helpt toch niks. Dus vooruit. Maar in ieder geval staat er op dat de mens niet te verontschuldigen zou zijn. Want de gedachte blijft, en wordt aan het eind van Romeinen 11 ook gezegd, dat de mens weliswaar niet in staat is om het werk en het wezen Gods, dan wel de wegen Gods, na te speuren of te doorzoeken. Maar dat is geen punt. God openbaart zich namelijk. Maar dat doet hij alleen aan degene die hem zoeken. En dus zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. En zelfs al helemaal in het Oude Testament. Die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Dat is een beroemde gedeelte uit Spreuken 8. Waarvan ik altijd meteen moet zeggen dat algemeen geaccepteerd wordt dat daar eigenlijk de Heer zelf spreekt. Wie mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Maar daarna zeg ik meteen, maar dat staat er zo niet. Want degene die daar spreekt en zegt, die mij vroeg zoeken, is de wijsheid. Wij nemen dan alsnog een korte route en zeggen, maar de wijsheid is Christus. Zo, ja, dat is ook zo. Maar de gedachte is, wie wijsheid zoekt, zal Christus vinden. En ik denk niet dat ik dat hoef te benadrukken. Want ik denk dat dat de ervaring is, in elk geval, van veruit de grootste meerderheid van de gelovigen. Van de oprechte, bewuste gelovigen, kinderen gods. Die weten dat heel goed. Als je waarheid of wijsheid zoekt, vind je de Heer. Dat is de basis. Nou goed. Dus, deze dingen zijn zo, opdat de mens niet te verontschuldigen zou zijn. En dan vers 21, omdat zij God kennende, of moet je zeggen, God kunnende kennen. Of kunnen kennende, nou ja goed. Omdat zij God kennende hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt. Want geloof in het bestaan van God, meestal een God. Weet je veel wie het is, dat is wel heel vaag gehouden. Maar het geloof in het bestaan van God is absoluut niet voldoende. Het klinkt arrogant, ik weet het, maar ik blijf volhouden dat het ontkennen van het bestaan van een godheid acht ik ongeveer het toppunt van domheid. Ik wil wel sterker zeggen stomzinnigheid. Dat meen ik echt. In de praktijk ligt het natuurlijk anders. In de praktijk is het het toppunt van hoogmoed. Want waar men een god niet wil erkennen, die gelooft in het bestaan van een godheid, maakt men zichzelf automatisch tot god. Want men plaatst zichzelf dan uiteraard meteen aan het hoofd van alle dingen. Dat is wat in de praktijk gebeurt. Dus met intelligentie zal het toch niet al te veel te maken hebben, maar meer met speciale gezindheid. Maar wanneer men het intelligent benadert, zal ik maar zeggen, zal men moeten vaststellen, het is het toppunt van domheid. Te geloven dat al die dingen die we om ons heen zien, dat het allemaal zomaar vanzelf ontstaan is. Huh? Dat is toch idioot. Kom. Nou goed. Lijkt me voldoende, hoef ik niet verder op in te gaan, maar daar gaat het niet om. Of men gelooft in het bestaan van God. De Bijbel zegt, dat is ook een min of meer bekende schriftplaats, de Bijbel zegt dat de duivel ook gelooft. En dat is natuurlijk ook zo. Maar hij wordt er niet behouden door of iets dergelijks. Geloof in het bestaan van God zegt niks. Waar het namelijk om gaat, is niet of men gelooft dat hij bestaat. Dan heeft men God verward met Sinterklaas. Daar gaat het over, of je gelooft dat hij bestaat of niet. Ja. He? Maar ja. Maar in verband met God gaat het er niet om of men gelooft dat hij bestaat. Dat is helemaal niet aan de orde. Waar het om gaat is namelijk of men zich aan hem onderwerpt of niet. Want geloven als zodanig is niet het erkennen van dat iets bestaat. Geloven betekent zich afhankelijk stellen van, namelijk zich onderwerpen aan. Dat is wat geloven is. Zich aan iets of iemand overgeven. En daarmee dat tot leefregel maken. Dat is wat geloven is. Naar Bijbelse maatstaven. Is makkelijk genoeg, want het woord wat zo fraai vertaald wordt met geloof, heeft tegelijkertijd de betekenis van trouw. En als ik het zo zeg, praat ik natuurlijk onzin. De gedachte is dat geloof en trouw volstrekt identiek is. Daar is geen verschil tussen. Geloof is namelijk trouw zijn aan. En dus zich onderwerpen aan, of als u dat liever wilt, zich dienstbaar stellen aan, of zich afhankelijk stellen van, of gehoorzamen, of nou ja, enzovoort. Dat zijn ongeveer de synoniemen. En dat is waar het over gaat. Niet of men gelooft dat God bestaat, zoals gezegd, dat doet de duivel ook, maar waar het om gaat is dat men zich aan die God onderwerpt. En dat is wat de duivel niet doet. En geloven in het bestaan van God zonder dat men zich aan die God onderwerpt, is natuurlijk volstrekt onzin. Het is ook onzin, namelijk. Want als men gelooft in God, dan gelooft men in die hogere macht. En als men dat echt gelooft, heeft het de consequentie dat men zich dus als lagere aan die hogere macht onderwerpt. En zo zijn we weer rond. En alle filosofie over of God bestaat, dat is dus alleen maar afleiding. Dat is namelijk niet waar het om gaat. Trouwens, in het Johannes-evangelie zegt de Heer Jezus het kort. In Johannes 14, gij lieden gelooft in God? gelooft ook in mij. Want dat is waar het werkelijk om gaat. Men zou geloven in God en dus in het woord Gods en dus in de Heer Jezus als de Messias. En dat is de gedachte. En elders lezen we dan dat voor zover er leven is, is dat leven in hem, in de Zoon namelijk. En wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. Dat is dus waar het om gaat. Niet of men gelooft in het bestaan van God, maar het gaat erom dat men zich aan God onderwerpt. En waar men dat doet, gelooft men dus net zo goed in de Heer Jezus Christus dan wel in de Christus der Schriften. Dat voor degene die zegt, ik geloof wel in God, maar niet in die Jezus. Dan geloof je ook niet in God, namelijk. God heeft nooit ergens anders over gesproken dan over de Heer Jezus. Ik ken iemand, die nou niet zullen noemen omdat Roosendaal was. Die zei altijd, God heeft nooit ergens anders gesproken dan over zijn Zoon. En is dat dan zo vreemd, dat iemand altijd spreekt over zijn Zoon? Dat is waar het over gaat. Dat heeft God ook gedaan in hem. Namelijk, zal men geloven, er is onder de hemel geen andere naam waardoor wij zouden zalig worden. Kortom, er staat dus in vers 21, omdat zij God kennende, zij kenden God, of dat ook daadwerkelijk het geval was in de praktijk, vermoedelijk niet, maar het woord kennen zou men ook kunnen opvatten bij gelegenheid als beschikken over kennis. Hetzelfde geldt voor het woord weten. We hebben namelijk uitspraken in de Bijbel waarbij dit woord gebruikt wordt en we het niet in de meest gangbare betekenis kunnen toepassen. Er staat bijvoorbeeld, ik meen in de brieven van Johannes, de eerste brief van Johannes meen ik, daar staat, gij weet alle dingen en gij hebt niet van nodig dat iemand u leren. Toch? En dat is wat raar, want in de meest gangbare betekenis van die woorden is het in strijd met wat elders geleerd wordt, en met name door de apostel Paulus. Namelijk, God heeft aan de gemeente gegeven sommigen tot leraren. Maar Johannes zegt, gij weet alle dingen, gij hebt niet van nodig dat iemand u leert. En om geen tegenspraak te krijgen, zit er weinig anders op dan te concluderen dat alle dingen weten betekent dat men over die wetenschap kan beschikken. Maar of men er ook van gebruik van maakt, is wat anders. Want wij kunnen ook zeggen, met de Bijbel in onze hand, wij weten alle dingen. Niemand hoeft ons wat te leren, wij weten alle dingen. Wij hebben het hier in één boek. Er zit nog wat meer in, zie ik. Ja. Toch maar, het is wat minder waard geworden de laatste weken. Toch nog niet? Nou goed. Maar dat is ongeveer de gedachte. Wij beschikken daarover. Omdat wij het woord Gods hebben. En omdat wij de geest hebben ontvangen die ons wel degelijk zou onderwijzen. Bovendien op andere plaatsen staat dat we onderwezen worden door de genade Gods. In Titus 2 bijvoorbeeld. En dat betekent dus dat gij weet alle dingen. In dat geval betekent dat men inderdaad, dat wij inderdaad over die wetenschap beschikken. Maar of we er gebruik van maken, ja, dat is vervolgens onze verantwoordelijkheid. Ik heb nooit zo goed opgelet op school vroeger. Maar ik heb één ding heb ik onthouden. Nou, ik heb een paar dingen heel goed onthouden. Vooral als ze in mijn straatje te pas kwamen. Ik heb een leraar gehad die zei, je hoeft het niet allemaal uit je hoofd te weten, als je maar weet waar je het vinden kunt. Als je maar weet waar je het vinden kunt. Dat sprak mij persoonlijk bijzonder aan. En ik ben dus, nou niet op grond van dat hij het zei, want dat wist ik al lang. Ik ben dus meteen aan boeken verzamelen gegaan enzovoorts. En lezen, maar verzamelen. Dus als er iets is waar ik een hekel aan heb, is dat als iemand een vraag stelt of als ik een vraag stel, dat ik niet gewoon in de kast ergens een boek uit de kast kan trekken en het kan opzoeken. Je moet niet eerst naar de bibliotheek moeten of iemand moeten bellen of zo, weet jij misschien. Nee, dat moet gewoon onderhand bereik zijn. Het moet er wezen op het moment dat je het nodig hebt. Ik zeg niet dat dat voor iedereen zo moet, maar voor mij is dat zo. Moet er meteen wezen, ik moet er niet op moeten wachten enzovoorts. Nou, daar gaat het om. Dan kun je zeggen dat je over kennis beschikt. Maar daarom heb je het nog niet paraat. Ik ook niet. Want u weet, ik heb een heel slecht geheugen. Dat is echt waar. Ik blijf het maar herhalen. Het is namelijk echt waar. En dan ben je helemaal afhankelijk van bronnen. Je moet gauw iets na kunnen kijken. Enzovoorts. Om het even weer in herinnering te brengen. Om het geheugen wat te helpen. Maar zo weet je niet alles uit je hoofd. Maar zo beschik je wel over kennis. En daar gaat het maar om. Als het maar bij de hand is enzovoorts. En als je maar weet waarom je bepaalde dingen gelooft en dat daar grond voor hebt enzovoorts. En dat is wat hier gezegd wordt over de mens. De mens weet misschien al die dingen niet uit zijn hoofd. Is misschien veel zich niet bewust. Maar niet in min staten. De mens kent God. Hij beschikt namelijk over die kennis. Het punt is echter dat hij die kennis inderdaad in ongerechtigheid ten onder houdt uit vers 1. En in de praktijk is hij daarmee bezig. En ik blijf van mening, al is het een persoonlijke mening, dat een belangrijk deel en misschien wel het grootste deel van de wetenschap zich bezighoudt met het in ongerechtigheid ten onderhouden van de waarheid en dat het in de praktijk ook het enige doel is. Daarna zeg ik, je moet van goede huizen komen, wil dat lukken. Maar het schijnt dat de mens van redelijk goede huizen komt. Toch? En zo intelligent is dat hij er aardig in slaagt om de waarheid en ongerechtigheid te onderhouden. Echt, dat woord wat we hier voor ons hebben liggen en die geest die we in ons hart hebben ontvangen, komt van veel betere huizen. Dus daar kan toch niemand tegenaan. Einde van het verhaal. Ja, daar kunnen boeken over volgeschreven worden, maar dat is meer voor oude neel, begrijp je wel? Dat is mijn afdeling niet. Dus we gaan weer terug naar vers 21. Ieder zijn afdeling, zeg ik altijd, hè? Ja, zijn mensen schrijven een leven lang boeken tegen de evolutietheorie enzovoorts. Ik behoor tot de categorie die de evolutietheorie zo belachelijk vindt dat ik er liever helemaal maar geen woorden aan wijd. Dat ben ik. Wat voor zin heeft dat? Dan gaat het net lijken alsof het interessant is en toch een erg bedreigende en serieuze leer enzovoort. Ik acht het helemaal niet bedreigend. Ik acht het gewoon onzin. Dan kan een kind begrijpen dat het onzin is. Dus dan moet het wel zo wezen, denk ik altijd. Maar geen goed argument natuurlijk. Maar waarom zou ik dit soort volstrekt belachelijke zaken serieus nemen? He? Waar het serieus genomen wordt, is dat omdat men de waarheid niet wil horen. En wat wij er dan ook aan doen en argumenten aandragen, heeft geen enkele zin. Dus laat me zitten. Vers 21. Omdat zij God kennende hem als God niet hebben verheerlijkt. En voor degene die vraagt, hoe verheerlijk je God? Staat het erachter? Ik heb ook al hele filosofieën gehoord over dat God toch onmogelijk door ons zondige mensen verheerlijkt kan worden. Wat zouden wij aan de heerlijkheid Gods kunnen bijdragen? Dan zeg ik altijd, ja, dat maakt God zelf wel uit. Niet onze filosofie. Dus antwoord 1. En antwoord 2 is, staat er gewoon bij hier. Ze hebben God niet verheerlijkt of gedankt. Want hoe verheerlijkt men God? Makkelijk genoeg. Door hem te danken. Hoe komt een mens tot geloof? Hoe wordt een mens een kind van God? Door God te danken voor de genade die hij gegeven heeft. Toch? Dat doe je door te danken. Dat is verheerlijken. Ik zeg altijd, je kunt beter de Heer danken, liefst gedetailleerd voor de dingen die wij van hem hebben ontvangen, dan dat je een keer roept, prijs de Heer. Dat meen ik. Want als je zegt prijs de Heer, dan is mijn vraag altijd, ja, oké, maar waarom? Waarom moet dat? Hoe groot is zijn naam? Oké, dat is zo, dat weten wij. Maar waarom is dat zo? Willen we er toch wel graag bij horen. Hè? En als we weten hoe dat is, dan hebben we reden om hem te danken. Dat is hoe wij hem verheerlijken. Onder andere dan. Want de volgende fase is natuurlijk, en die is minstens zo belangrijk, niet alleen dat we hem danken met de mond, maar dat we hem dienen met het lichaam. Zo verheerlijken wij God, was de bedoeling. Precies op dezelfde wijze als dat de Heer Jezus God verheerlijkt heeft op aarde. Men lezen de eerste verse van Johannes 17 van het hoge priestelijk gebed. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Nou, wat deed de Heer Jezus dan op aarde? Roepen, hoe groot zijt gij? Niet dat het verkeerd is, echt niet. Maar ik bedoel, deed hij dat? Nee. Hij deed de werken zijns vaders, hij sprak de woorden zijns vaders, enzovoorts. En zo verheerlijkte hij God. En zo zouden wij het uiteraard ook doen. Nou goed. Omdat zij God kennende hem als God niet hebben verheerlijkt, of gedankt, of gewoon aanvaard en erkend. Maar zij zijn, en dan komt hij hoor, dan wordt hij sterk hoor. Daar staat er, maar in plaats van God te danken, zijn zij verijdeld geworden in hun overleggingen. En je weet wat overleggingen zijn, hè? Dat zijn redeneringen. De een legt dit over aan de ander, de ander legt dat over aan de een. Of zelfs de ene gedachte wordt neergelegd en er komt de andere gedachte over. Dat zijn overleggingen, dat is redeneren. En zelfs discussiëren in de praktijk. Daar zijn ze niet mee opgehouden met die overleggingen. Maar er staat, die overleggingen zijn ijdel geworden. Leeg, namelijk. Sommige vertalingen geven dan meteen zinloos. Maar niet alleen zinloos, helemaal loos. In de zin van leeg. Ze zijn ijdel geworden. Betekenen niks. En ik vind het kenmerkend voor in het algemeen de filosofie. Misschien dat er hier en daar een zinnetje of een onderdeel uitzondering is. Maar in het algemeen, filosofie noemt de Bijbel ijdele verleiding. Dat is in Colossense. U weet, die Colossense dachten dat ze door filosofie, door redeneren, wijs zouden moeten worden en zo als God zouden moeten worden. Of geestelijk zouden groeien of zo. Dat iets met intelligentie of met kennis of met filosofie te maken heeft. Paulus zegt, heeft er helemaal niks mee te maken. Wij zouden terecht bij de Heer Jezus Christus, in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Wij zouden hem leren kennen en het gebeurt niet door filosofie, ijdele verleiding. Dat is zijn commentaar op wat menselijke filosofie is. En hij zei dat in de dagen waarin de grote menselijke filosofische werken allang geschreven waren. En waar sindsdien eigenlijk niks aan toegevoegd is. Hij zegt, het is ijdele verleiding. Heb je die? Het is overlegging, maar dient tot niks. Het is leeg, slaat nergens op. Dus gewoon, ja. Je kan erin promoveren, je kan erin lesgeven. Ja, je kan er geld mee verdienen, naar het schijnt. Maar vooruit. Maar het is ijdele verleidingen. Hier heet het ijdele overleggingen. Ze zijn verijdeld geworden in hun overleggingen, leeg dus. En hun onverstand, of namelijk, want zo kun je dan ook lezen, namelijk hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Het is wel aardig dat het woord voor hart wordt in de Statenvertaling nog wel eens vertaald met verstand. Dat is een beetje een misverstand. Hier kon het trouwens moeilijk, want dan krijg je onverstandig verstand. En dan, dat lukt niet, hè? Dus geen goed taalgebruik. Dus het is weer toch geworden onverstandig hart. Maar de Bijbel gaat ervan uit dat het verstand zetelt in belangrijke mate in het hart. Niet echt hoor, want verstand is identiek met geest eigenlijk. Althans, het hoort daarbij. Is geest en dat is niet het hart. Maar dat de Bijbel toch verstand en hart met elkaar in zeer nauw verband brengt, is gewoon omdat het verstand en daarmee onze redenering, onze kennis, ons weten voortkomt uit onze gezindheid. En die gezindheid, dat is het hart. Heb je dat nog? En anders doen we het nog eenvoudiger. Wat doet men met het hart? Kennen? Wat doet men met het hart volgens de Bijbel zelf? Geloven. En dus is het een kwestie van gezindheid. Want geloof wil zeggen onderwerping, gehoorzaamheid, nederigheid enzovoort. En daar begint verstand. Want hoe dat ook zij, waar de mens in het algemeen leugenachtig is, ik citeer me vast uit een paar hoofdstukken verder, U weet wel, God is waarachtig, maar alle mens leugenachtig enzovoort. Waar de mens leugenachtig is, wat het ook betekenen mogen, betekent het dat als er zoiets bestaat als waarheid, is het hoger dan de mens. En waar men die zoekt of aanvaardt, betekent het dat wij ons aan die waarheid zouden onderwerpen. En dus, zonder nederigheid, zonder bereidheid om te geloven, heeft de waarheid voor ons geen enkele betekenis. En daar gaat het dus om. En als men dan toch die waarheid niet zoekt, eenvoudig omdat men op voorhand niet bereid is zich daaraan te onderwerpen, nou ja, dan blijft men dus dom, onverstandig. Maar het ligt niet aan het intellect, dat ligt aan geloof. Er is ook niks moeilijks aan, u kent allen die tekst, de vrezen des Heren. Zie je, kent iedereen, vreemd is dat, hè? Hij is heel elementair. En we horen hem ook te kennen. De vrezen des Heren is het begin der wijsheid. Vrezen des Heren is een andere term voor geloof in de Heren. Want vrezen wil ook zeggen onderwerping. Toch? Onderwerping aan iets of iemand dat hoger is. En wat wij dus vrezen, want dat is dan het woord vrezen, heeft met angst weinig van doen. Dat woord vrezen ligt er tegenaan. Maar vrezen wil zeggen rekening houden met dingen die nou eenmaal sterker zijn dan wij. Je hoeft er dan niet meteen bang voor te wezen, maar je zou er rekening mee houden. Het is onderwerping, het is geloof. En dus de begin van de wijsheid is geloof. Dat kan trouwens niet missen. Ik ken zelfs iemand, het was een Fries uit Hilversum, maar dat doet er nou niet toe. Een Fries uit Hilversum, ja. Het was toch een gooi. Ja, ja. Maar ik ga het niet vertellen allemaal. Maar die man zei, toen ik goede cijfers haalde voor mijn aardrijkskunde op school, toen kreeg ik niet cijfers voor de aardrijkskunde, maar voor mijn geloof in de juffrouw. Dat was namelijk meneer Dijkstra, die zich legendarisch gemaakt heeft door te beweren jarenlang dat de aarde plat was. En inderdaad, van Friesland kun je moeilijk wat anders beweren. Maar, gaan we zitten. Ik kom uit de polder, dus je mag het zeggen. Ja. Maar hij achteraf geloofde dus niks over heel die kwestie van die aarde als bol enzovoorts. Maar hij zei dan, ja, op school kreeg ik wel cijfers, maar niet voor aardrijkskunde. Maar voor mijn gelovende juffrouw. En dat heeft hij goed gezien. Ik haal het alleen maar aan om aan te geven dat de tafels van vermenigvuldiging, die hebben wij uit het hoofd moeten leren, maar je kunt er niks mee als je niet eerst gelooft dat het zo is. 3 x 3 = 9. En hoewel ieder zijn eigen lied zingt, 3 x 3 = 9. Ken je die ook nog? Nou goed. Dan moet je dus maar, dat is nou eenmaal zo, 1 + 1 = 2. Dat is nou eenmaal zo. Dat kwestie van geloof. En van je aansluit onderwerp aan de gangbare opvatting, dat nou eenmaal 1 + 1 = 2 is. Ik heb trouwens een neef gehad, die had wiskunde gestudeerd. Die kon urenlang erover zeuren om en aantonen dat 1 + 1 toch niet altijd 2 was. Maar vooruit. Ja, zeg maar. Nou goed, daar gaan we het ook niet over hebben. Maar het gaat om geloof, daar begint het altijd mee. Als je op school komt, moet je geloven wat de juffrouw zegt. En daar krijg je ook je cijfer voor. En je kunt het maar beter doen, anders leer je nooit wat natuurlijk. Maar daarna is het goed om je te realiseren dat het niettemin zo zit. En dat alles wat je geleerd hebt op school heb je moeten leren omdat een ander het zei. Maar het maakt nog niet noodzakelijk tot waarheid natuurlijk. Maar zonder geloof kom je sowieso nergens. Hè? Nou goed, terug weer naar het vers. Vandaar onverstandig hart. Dat is een pracht van een uitdrukking om te zeggen dat waar men met het hart niet gelooft, zal men nooit tot verstand komen. En vandaar de uitdrukking onverstandig hart. En men zou hem dus ook niet anders vertalen. Hart niet vertalen met verstand, maar inderdaad, hart, daar gaat het om. Je hebt trouwens dezelfde soort uitdrukking in Efeze, waar we een variant vinden op de uitspraak in 1 Korinthe 2... dat wij de geest Gods hebben ontvangen, omdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. In Efeze 2, of 1 is het nog, sorry. In Efeze 1 staat dat wij zouden ontvangen van God, einde van vers 17, de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. In dit geval zou ik maar lezen kennis van hem, want dat is waar het over gaat. Kennis aangaande hem. Hem te kennen namelijk. Dat God ons zou geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Hoe kom ik tot wijsheid wat dat betreft? Door openbaring. God openbaart zich namelijk. Niet doordat wij het kunnen naspeuren, maar op het moment dat wij proberen het na te speuren, zal God zich openbaren. Wanneer wij zoeken, zal hij zich bekendmaken, is de gedachte. En het wordt toegelicht. Wij zouden namelijk ontvangen verlichte ogen uw verstands, staat er dan. En het is een misverstand, want dat is niet wat er staat. Er staat verlichte ogen uw harten. Maar de verwarring in de Statenvertaling is begrijpelijk. Kennis van het Hebreeuws was in die dagen heel wat minder dan in onze dagen, moet ik u dan zeggen. Men had immers geen belang bij het Hebreeuws of de grondtalen van de Bijbel. Het ging immers niet om de Bijbel, het ging om de leer der kerk. En die kwam in het Latijn en dat is helemaal geen grondtaal van de Bijbel. Dus men had er eigenlijk helemaal geen belang bij. En van de Joden met een Hebreeuwse taal moesten de christenen in het algemeen toen ook niks hebben. Dus van Hebreeuws wist men niet zoveel. Niettemin is de verwarring begrijpelijk, maar er staat harten, verlichte ogen uw harten, niet omdat het verstand zetelt in het hart, maar omdat verstand begint, en kennis begint, en wijsheid begint met een gelovig hart namelijk. Apostel Paulus bidt hier dus om de juiste gezindheid. En dat is het hele verhaal. En daarom heet het, wij zouden die geest ontvangen in de zin van een gezindheid. Een gevoelen, zoals het elders heet in de Filippense brief of zoiets. Hè. En waar wij de geest Gods hebben ontvangen in het algemeen, mag verwacht worden dat daardoor onze gezindheid verandert. Mag verwacht worden dat we inderdaad nederig worden enzovoorts. En dan in een positie terechtkomen waarin wij ook ontvankelijk zijn voor het woord Gods. En dat is waar het echt allemaal om gaat. En dan zeg ik weer, en met verstand heeft dat heel weinig van doen. Ik zeg altijd, verstand heeft iets van doen met kijk, een mens is een vat en hij zou gevuld worden met het woord Gods. En voor zover de verstand daarin een rol speelt, intelligentie dus, komt dat tot uitdrukking in of men een groot of een klein vat is. Maar vol is vol, ongeacht of men een klein of groot vat is. Daar gaat het maar om. En vandaar dat het dat geen rol speelt. Hoe groot ons vat is, of hoe groot wij zijn als vat, is niet van belang. Waar het om gaat is dat het vol wordt. U kent ook het verhaal over die vaten die gevuld moesten worden met olie. Ze waren allemaal verschillend. En zelfs de vaten die gevuld zouden worden met water, omdat het wijn zou worden, waren verschillend. En daar gaat het maar om. Speelt verder geen rol. Waar het om gaat is geloof. Ontvankelijkheid namelijk. Kortom, terug naar Romeinen 1 vers 21. Hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Men is per definitie ongelovig, niet ontvankelijk en daarom ook niet ontvankelijk voor argumenten. En daarom is men in donker. Want waar het op neerkomt is ongeveer dit, waar waarheid, kortom wijsheid, vergeleken wordt met licht. Is het dus zo dat als men ongelovig is, sluit men zich af voor het licht. Men doet de luiken dicht en binnenin verduistert alles. En wat er dan nog voor overleggingen zijn, heeft geen zin. Het is duister. En tegelijkertijd bevindt men zich dan in de macht der duisternis. In de macht van de vorst der duisternis. Begrijp je nog, duisternis wil niet zeggen dat het gaat om kwalijke zaken. Duisternis wil zeggen dat het gaat om onwetendheid. Dat is een kwalijke zaak overigens. Maar niet kwalijke zaak in het algemeen. Duisternis staat voor, er is geen licht. Dat is het enige waar echt ontbreekt. Licht. Waarheid dus. Want de Heer zendt weliswaar zijn licht en waarheid neder. Maar het heeft niet zoveel uitwerking waar wij onze harten sluiten voor dit licht. En dat is het verhaal. Daar begint het dus altijd mee. Vandaar dat argumentatie over bijbelse waarheid of wetenschappelijke theorieën in de praktijk nauwelijks en vermoedelijk helemaal geen enkele zin heeft. Waar het om gaat is de juiste gezindheid. Een hart namelijk wat verstandig is. Een hart dat de luiken openzet, wat zich ontvankelijk stelt voor het licht. Zo'n ontvankelijk hart heet dan ook een zacht gemoed. Een ontvankelijk gemoed. En vandaar, zalig zijn de zachtmoedigen. Dat is gewoon een synoniem voor zalig zijn de gelovigen, uiteraard. Nou goed, terug dan naar deze verse. Hun onverstandig hart is verduisterd geworden, zich uitgevende voor wijzen. Hoe kan het dat ze zich uitgeven voor wijzen? Nou, omdat ze geen gebrek hebben aan overleggingen. Een argumentatie. En hoe meer argumenten, hoe intelligenter en hoe wijzer is het idee. Maar waar die argumenten nooit tot iets leiden en waar het bovendien zelden over iets gaat, zijn het ijdele overleggingen. En dus is men dan toch dwaas. En naar bijbelse maatstaven, men zou het liefst 5 woorden met het verstand spreken, dan hoeveel duizend waren het er ook weer zodanig dat het toch niet verstaan wordt. In een taal staat er dan. Maar in de zin van, niemand kan er wat van begrijpen. Het zijn dus onbegrijpelijke woorden. Men kan, het is een grotere wijsheid, dat zegt de prediker bijvoorbeeld ook. Het is grotere wijsheid om een paar zinnige woorden te spreken dan dat men altijd aan het woord is en niks zinnigs te zeggen heeft. Toch? Alleen, het probleem is dat degenen die altijd aan het woord zijn en altijd wat vertellen, die wekken de indruk intelligent te zijn. Maar dat is het meestal niet. Want het gaat niet om het aantal woorden. Het gaat niet om het aantal woorden. Het gaat om de inhoud daarvan. Daarom wordt het ook hoog tijd dat ik nou weer ophoud natuurlijk. Ik weet het, ik ben nooit in een positie om die dingen te zeggen. Maar het staat wel in de Bijbel, hè. Veelheid der woorden zijn kenmerken voor een dwaas, staat er, onder andere. En van vele boeken te schrijven is ook al geen einde. Ik ben er dan ook min of meer mee opgehouden. Maar vooruit. Maar zich uitgevende voor wijzen zijn zij dwaas geworden. Als ik er nog dieper op inga, waarom lijken zij wijs? Omdat zij zoveel overleggingen hebben, maar het gaat nergens over. Merkwaardige wijze, het is niet om ergens de gek mee te steken, maar merkwaardige wijze, als het ooit kenmerkend was voor wat voor wijsheid doorgaat, is het in onze dagen, want het is overigens jaren geleden dat iemand ooit eens opgemerkt heeft dat in vroegere tijden mensen weinig wisten van alles. En dat men tegenwoordig steeds meer weet over steeds minder. Toch? En als het zo doorgaat, weet men in de toekomst alles over niets. En ik denk ook dat het zo is. Ik denk dat dat een heel waardevolle filosofie is, in een paar woorden gezegd. Ja, ik heb allerlei voorbeelden in gedachten, maar ik kan beter maar niet noemen. Maar vooruit, hè. Maar het is van oudsher een bekend gegeven dat hoe meer men specialiseert, hoe dommer men wordt en hoe wereldvreemder men wordt. Hoe verder men van de realiteit afkomt te staan. Eenvoudig omdat als men zich met smal gebied bezighoudt, dan weet men van het andere helemaal niks. En dat is gewoon zo. Ik heb het nooit erg gehad op school. Ik deugde gewoon niet voor een school, maar laat me zitten. Dat ligt aan mij. Maar ik moet u wel zeggen, ik zou blij geweest zijn als we inderdaad maar enkele vakken hadden hoeven leren in plaats van vele vakken. Maar moet u toch zeggen dat het in de praktijk beter is om van zoveel mogelijk vakken en disciplines wat te leren, dan dat men meteen al, als men een jaar of vijf is naar school gaat, al moet kiezen welk beroep men zal gaan uitoefenen. Zoiets. Hoe is het eigenlijk tegenwoordig? In ieder geval, men moet al heel vroeg laten vallen, heet dat. Een vak laten vallen. Daar mag je dan niks meer over leren, want dat is niet de bedoeling. Enzovoorts. Enzovoorts. Men weet inderdaad steeds minder. En ik moet u zeggen dat, zonder in details te treden, maar ik denk dat het heel bedroevend gesteld is met de algemene ontwikkeling van jongelui. Mag ik dat wel zeggen? Jawel. Van tegenwoordig. Dat denk ik wel. Omdat men te weinig meer leert. Om wat voor reden, hoe dat komt. Ja, dat is een heel ander verhaal. Dat is mijn verantwoordelijkheid niet. Ik stel het alleen maar vast. En dat geldt op alle gebied. Nou goed. En ik denk ook trouwens dat wanneer men veel leert over weinig, dat vele wat men over het weinige leert ook weinig waardevol is, omdat het tegelijkertijd geïsoleerd wordt van heel de rest van de wereld. En de vraag is maar of het stand kan houden. Of het echt iets met waarheid of met zinnigheid dan nog te maken heeft. Ik betwijfel dat in hoge mate. Nou goed. Nou, ik ga er maar niet verder op in. Dus laat me zitten. Maar zich uitgevende voor wijzen zijn zij dwaas geworden. En dat is gewoon zo, omdat men weliswaar een heleboel weet te vertellen, maar het heeft verder in de praktijk geen enkele zin. En dat merken wij niet meer, omdat wij bij de uitdrukking in de praktijk zin hebben, gewoon het denken aan of we ons brood mee kunnen verdienen, of we ermee aan de kost kunnen komen, of we er rijk mee kunnen worden. Dat noemen wij in de praktijk zin hebben. Maar dat bedoel ik daar niet mee. Ik bedoel kennis der waarheid. En heel wat gefilosofeerd en ook heel wat studie heeft geen enkele zin, omdat men daarmee niet komt tot kennis der waarheid. Omdat het de mens niet rijker maakt. Misschien financieel, misschien maakt het het praktisch leven wat eenvoudiger, maar zolang het de mens niet naar de geest, dat wil zeggen inwendig, moet ik zeggen psychisch sterker maakt, zolang het de mens niet in die zin opbouwt, betekent het in de praktijk helemaal niks. Toch? Waar een mens behoefte aan heeft, is niet dat hij een vak leert zodat hij aan de kost kan komen, of dat hij goed gestudeerd is zodat hij flinke boterham kan verdienen. Waar een mens behoefte aan heeft, is dat hij sterk is en bestand is tegen de omstandigheden, tegen de, laten we het maar zo zeggen, de omstandigheden van het leven, om niet meteen te zeggen dood, vanavond, maar vooruit. Maar dat hij weet zich staande te houden, ook psychisch, ook emotioneel, want psychisch heb ik een hekel aan, dat woord. Maar zich staande te houden in de omstandigheden van het leven, daar zijn weg in te vinden. Men lezen opnieuw Prediker, dat is het enige wat echt telt. En of men zich staande weet te houden in armoede of in rijkdom, ja, dat is bijzaak. Dat noem ik nou echt bijzaak. Er is niks mee mis dat je wat leert om daarmee je boterham te verdienen. Maar als dat het enige is wat je geleerd hebt, dan ben je echt arm. Laten we het zo maar zeggen. En zwak. Dan ben je te betreuren. Nou goed. Dus, zich uitgevende voor wijzen zijn zij dwaas geworden. En ik moet er nog wat anders aan toevoegen. Nou, heel snel dan. Naar klassieke maatstaven. En tot voor kort. Wanneer het maar was. Maar tot voor kort golden in verband met wijsheid alleen klassieke maatstaven. Die van de klassieken, zal ik maar zeggen. Hè? De oude filosofen enzovoorts. Volgens de klassieke maatstaven is wijsheid weliswaar kennis en is kennis wijsheid, maar volgens diezelfde klassieke maatstaven was kennis van vergankelijke dingen geen kennis. En al wat men wist van dingen die sowieso weer verdwijnen, werd niet beschouwd als wijsheid. Er zat ook een hele argumentatie, filosofie achter. Daar gaat het me niet om. Het gaat me om het idee dat kennis, wetenschap, wijsheid per definitie slechts betrekking kon hebben op onvergankelijke dingen. En niet op incidentele verschijnselen enzovoorts. En wat wij dus wijsheid noemen, dikwijls, of wetenschap, is in de praktijk techniek. En de hele techniek valt buiten de klassieke normen van wijsheid. Heeft er namelijk niks mee van doen. Eenvoudig omdat het met waarheid niets te maken heeft. Omdat het de mens niet opbouwt enzovoorts. Het valt gewoon in de categorie van ambacht. Je kunt een vak leren, een techniek leren om daarmee het een en ander te regelen en bij voorkeur om ermee aan de kost te komen. Maar dat is niet wetenschap, dat is niet wijsheid, dat is heel wat anders. En tegenwoordig, ik krijg kromme tenen als ik weer hoor op een of andere dokter, die wordt dan weer geïnterviewd, s'avonds op de radio. En dan wordt even gezegd, in welk vak dan? Dan is die professor in een of andere, ja, weet ik veel. Ik kan het niet eens onthouden, die termen. Niet omdat ik niet weet wat ze betekenen, maar juist omdat ik weet wat ze betekenen. Ik neem dat niet serieus.
Dan is hij dus professor in de wetenschap.
Nou ja, in zaken die helemaal met wetenschap niks van doen hebben. En dat zou sowieso ook niet een wetenschappelijke erkenning moeten hebben of titel met zich moeten meebrengen enzovoorts. Dat meen ik, omdat het daar absoluut niks mee te maken heeft. Wetenschap ontstaat door de bestudering van de dingen van de natuur, zal ik maar zeggen. Van de schepping als zodanig. Want dat blijft min of meer. In ieder geval blijft langer dan wij, laat ik dat er maar even vasthouden. Dus de wereld zoals die allemaal doorgaat. Wij komen en verdwijnen weer, zo is dat er eenmaal. Maar de bestudering van de natuur, dat valt nog in het kader van wetenschap. Nog net. Maar zodra het techniek wordt, en u weet dat natuurkunde tegenwoordig bijna uitsluitend techniek is, want de natuurkunde van vandaag is een natuurkunde die zich bezighoudt met hoe kunnen wij de natuur manipuleren. Dat is eigenlijk al niet eens meer natuurkunde. Maar dat is zeker naar klassieke normen geen wetenschap en naar bijbelse normen inderdaad ook niet. En dat is maar waar het om gaat. En als we dus alles wat buiten die normen valt hieruit laten, dan moeten we inderdaad vaststellen dat het met de wijsheid van de mens droevig gesteld is. Want in de praktijk weet hij niks. In de praktijk heeft die techniek ontwikkeld. Maar dat is heel wat anders. Maar van de schepping, van de wereld, van de natuur als zodanig, weet hij in de praktijk niks. En daar gaat het maar om. Dat is precies wat de Bijbel zegt. En ik hou het dus maar bij deze klassieke normen. Zij geven zich uit voor wijzen in hun hoogmoed. In werkelijkheid zijn ze volkomen dwaas geworden. En daar laten we het eerst bij. Want ik denk dat we nou eerst wel een slok kunnen gebruiken. Uitgevende voor wijzen zijn zij dwaas geworden. Dat in zichzelf is al een fundamentele waarheid. Wie zich uitgeeft voor wijs is per definitie dwaas. Want de wijze kenmerkt zich doordat hij zich niet als wijs beschouwt. Dat is ook heel begrijpelijk overigens, want degene die zich beschouwt als wijs leert dus niets meer. Want wie zich als wijs beschouwt, gaat ervan uit dat hij alles al weet. En dus leert hij niks meer. En andersom, wanneer men wat wil leren, moet men zich niet als wijs beschouwen, maar als dom, als onwetend. Dan kan men nog eens wat bijleren. Goed. Vandaar dat het echt niet zo dom is om vragen te stellen. De helft van de mensen die mij vragen stelt, begint altijd met, het zal wel een domme vraag zijn. En men bedoelt, misschien ben ik wel erg dom dat ik dit vraag. Maar een vraag is nooit dom. Als het tenminste een echte vraag is natuurlijk. Hè? Want de andere helft is dikwijls geen echte vraag. Maar goed, laat me zitten. niet afleiden. Dus daar gaan we weer. Hè. Zich uitgevende voor wezen zijn ze dwaas geworden. En daarna, dat is dan nogal filosofisch wat hier gezegd wordt. Maar daarna, heel simpel, als men zou vragen in welk opzicht dan, hoezo, hoe zit het dan? Dan komt er een heel eenvoudig antwoord. En heel fundamenteel. Namelijk, het begint met en. Maar je zou lezen als namelijk. Het is namelijk commentaar op het voorgaande. Ze hebben de heerlijkheid van de onverderfelijke God. En daarmee de onvergankelijke God. De God die altijd blijft, weet u wel. En wat altijd blijft, daar zou je van weten, want dat is wijsheid. Ze hebben de heerlijkheid des onverderfelijke Gods veranderd in, dan wel verwisseld voor, want dat is waar het om gaat. Veranderd in de gelijkenis in het beeld van een verderfelijk mens en van gevolgen van viervoetige en kruipende gedierten. Kortom, als de zin nog verkort, men heeft God ingeruild voor de mens of zelfs voor gevogelte of voor viervoetige en kruipende gedierten. Het is een aflopende reeks. Gevogelde, viervoetige, kruipende gedierte. Een verderfelijk mens. Want zo zit het namelijk. Waar men God wegredeneert, wordt de hoogste plaats in de wereld, in de schepping als zodanig, automatisch ingenomen door de mens. En dat zal ook de belangrijkste reden zijn waarom men God wegredeneert. Omdat men zichzelf daarvoor in de plaats zou stellen. Dat is trouwens niet zo moeilijk om dat zo te zeggen, want wij allen weten dat langzamerhand. Er wordt ook geen geheim van gemaakt. De mens beschouwt zich als het hoogste wat er is, het hoogste wat er bestaat, enzovoorts. En hoewel die mens misschien niet al te veel voorstelt, de mens steekt mijlenver uit boven al het andere wat er in de wereld is. Dat is het eigenlijk. En in plaats van dat men God zou dienen, zou men de mens dienen. In plaats van dat men God zou dienen, zou men de naaste dienen. Want de Bijbelse term is nooit weg in dat verband. Maar niettemin stelt men dan de mens dan wel de naaste in de positie van God. En dan zijn er nog die inderdaad in de praktijk natuurlijk niet God dienen. En zelfs niet eens de mens dienen. Maar zichzelf, individueel, dat is het meest voorkomende trouwens hoor, eigenlijk. Maar vervolgens zelfs dieren tot God maken. Of de natuur, wat het ook wezen mogen. Tegenwoordig is men geneigd de natuur milieu te noemen. In een betekenis die wij vroeger op school niet geleerd hebben bij het woord milieu.
Hè?
Ja, milieu. Dat betekent gewoon midden. Nou en? Milieu was de sociale klasse waarin je thuis hoorde. Dat was milieu. Tegenwoordig is milieu een vuilnisbelt of zoiets. En hoezo evolutie? Nou goed. Laten we zitten. Maar, als ik het dan even vlug mag zeggen, ik denk wel dat de zorg voor de dierenwereld en voor de natuur langzamerhand toch wat religieuze vormen heeft aangenomen. In elk geval is het zo dat de zorg voor de natuur, het milieu, de wereld, wat er maar wezen mag, in de plaats van godsdienst inneemt. Namelijk, alles moet ervoor wijken, milieu is het hoogste wat er is. Niet dat ik me ermee wil bemoeien, want het zal mij een worst zijn. Dat komt van varkens en daar zitten we weer in. Als het goede worst is tenminste, want de kans is groot dat het zelf, nou goed, laat maar zitten, dat het zelfs dat niet is. Maar vooruit, ik wil me er niet mee bemoeien, maar ik bespeur, als ik het goed zie, bespeur ik toch de neiging om heel onze cultuur, of wat er van over is, onze maatschappij, onze economie, voor zover dat niet hetzelfde is, volkomen ondergeschikt te maken aan het zogenaamde milieu. Maar ik moet u zeggen, als al deze dingen opgeofferd worden, dan hebben wij niet eens meer een milieu. Ik bedoel, wat is dat voor onzin? Alsof wij niet afhankelijk zijn van onze cultuur, van onze samenleving als zodanig, en zeker in zeer belangrijke mate van onze economie enzovoorts. Toch? Maar het wordt allemaal ondergeschikt gemaakt aan dingen als natuurbescherming, alsof wij zelf niet deel uitmaken van de natuur. Alsof de natuur wat anders is dan de mens. En alsof ineens de natuur hoger zou zijn dan de mens. Dat is nog gekker. Denk er maar eens over na. Als God niet bestaat en er is alleen de natuur, staat de mens wel degelijk aan het hoofd daarvan. En dan zou alle dingen aan de mens moeten onderworpen worden. En de tendens van tegenwoordig om de mens aan al die dingen ondergeschikt te maken is natuurlijk dwaasheid. Bovendien begrijp ik nooit die rare onzin die men ons probeert wijs te maken. Dat de natuur is prachtig, maar als de mens erin verschijnt, dan wordt het een zootje. Wat het ook zijn mogen. Ja. Dat is echt waar, dat is wat men beweert. De natuur is schitterend, maar als de mens komt, wordt het een woestijn of een wildernis. Een van de twee. Ik moet u zeggen, mijn ervaring is andersom. De natuur is een zootje en als de mens zich ermee bezighoudt, dan kan het nog wat worden. Wordt niet altijd wat, maar. Hè? Maar dan kan het nog wat worden. Of niet? Heb u geen tuintje? Komt u weer met zijn frustratie, denken ze nou. Heb u geen tuintje? Hè? Als je daar de natuur zijn gang laat gaan, wordt het of een complete leegte, of het wordt een rimboel, een zootje. Ja, het woord heb ik geleerd in Bosco, geloof ik, maar vooruit. Maar dat wordt het dan toch. En als de mensen zich mee bezig houden, kan het nog wat worden. En als u zegt, dat vind ik niet bijbels genoeg, dan gaan we gewoon naar Genesis 1 en 2. De Heere plantte een hof, waarmee maar gezegd wil zijn dat als de Heer zich niet mee bemoeit, is het sowieso een wildernis in de wereld. En de Heere plantte een hof en zette de mens daarin om die hof te bewaren en te bouwen. Dat betekent ook dat als de mensen zich niet bezighoudt, wordt het inderdaad een woestijn of een wildernis. Heb je dat? Dus we moeten mij niet proberen wat anders wijs te maken. Toch? En dat de mens hier en daar inderdaad op nogal onverantwoorde wijze met zijn omgeving omgaat, zal ik maar zeggen. Ja, dat kan best zo wezen. Maar je moet de principes gewoon laten staan zoals ze zijn. En je moet ook weten wat belangrijk is en wat minder belangrijk is. En het belangrijkste is ons bestaan, onze samenleving enzovoorts. Daar gaat het maar om. Maar het gek is, maar dat moet je niet verder vertellen. Het gek is, als er nou maar niet al te veel mensen op een te kleine oppervlakte wonen, dan heb je ook geen milieuproblemen. Maar dat mag je niet zeggen. Hè? Dat mag je in Nederland niet zeggen. Want je mag in Nederland niet zeggen dat Nederland overvol is. Maar het is echt zo, want. Hè? Hoe zeg ik? Ik kan het niet netjes zeggen. Het is ook niet netjes. Je moet tegenwoordig, om uitwerpselen te produceren, moet je een vergunning hebben. Dat is zo. Nou, de mens nog net niet, geloof ik. Maar de mens moet u dan toch in ieder geval zwaar voor betalen. Ja, dat is zo. Maar waar het over dieren gaat, moet je inderdaad een vergunning hebben. En die kan gekocht worden, kan verhandeld worden enzovoorts. En de ministerraad en de Kamer enzovoorts. Ik geloof dat ze zelfs van de week weer vergaderd hebben over een mestvergunning of zoiets. En waarom dat is, wij lachen erom, maar waarom dat is, is gauw genoeg uit te leggen. Er wonen te veel mensen en dieren op het te klein stukje grond. En dus ze produceren te veel mest. Dat is het woord, ja. Dat is het woord. Maar je mag niet zeggen dat Nederland te vol is. Maar het is wel zo, want daar komen die problemen vandaan. Zo ligt het gewoon. Dat is het hele verhaal. Maar u weet dat waar te veel mensen op een kleine oppervlakte wonen, is dat sinds ook Genesis van de duivel. Want de verzameling van de mens, van de zoveel mogelijk mensen. Zo klein mogelijke plek. Dat is Babel. Daar begint het gedoe. In de geschiedenis van de mensheid enzovoorts. He? Daar begint het geduvel. Ja, dat is inderdaad het woord. En de duivel heet Satan. En dat woord is van precies dezelfde oorsprong als het Engelse woord. Shit. Ja, dat is zo. Dat is hetzelfde woord. Het is hetzelfde Hebreeuwse woord. Nee, dus dat is aantoonbaar. Zeker wel. Dat is echt waar. Dat is hetzelfde woord. Dat heeft de betekenis van het uitschot. Heb ik u netjes gezegd? En daarmee de vijand, de tegenstander. Dat is een afgeleide betekenis. Maar het is dat wat weggeworpen zal worden. Dus echt precies hetzelfde woord. Dat is wat Satan is. En ik vertel het niet om vieze woorden te kunnen vertellen. Maar opdat u aan die vieze woorden herinnerd wordt. Als ik de naam Satan noem. Omdat ik hem liever niet te veel eer aandoe door zijn naam te noemen. U wordt geacht dan te denken dat is hetzelfde als... Shit. Dat is de Engelse versie. En verder heb ik daar scheid aan. Maar... Want ja, dat is het Nederlandse woord. Dat is het Nederlandse woord. Het is echt hetzelfde woord. Nou, tot zover onze taaloefening. Afscheidsel. Met EI en een D. Of elke willekeur zelf gekozen spelling. Want dat maakt echt geen verschil. Dat is zo nou. Dat is precies hetzelfde woord. Scheiden. Precies hetzelfde woord hoor. Precies dezelfde betekenis. En waar die twee verschillende spellingen dan wel uitspraken vandaan komen. Ja, dat heeft er niks mee te maken. Echt niet. Nou goed, terug naar het schriftgedeelte. Waar het om gaat is namelijk dat men de onverderfelijke God heeft weggeredeneerd. En heeft vervangen door het beeld van een verderfelijk mens. Bij beeld zou je niet al te letterlijk aan een beeld moeten denken, zo van een afgodsbeeld in de vorm van een mens of gevogelte of viervoetig of kruipende dieren. Dat kan wel, daar is ook niks mis mee, maar men zou het iets breder opvatten. Men heeft de onverderfelijke en de onzienlijke God vervangen door een zichtbare gedaante die dus altijd van tijdelijke aard is, vandaar het woord beeld. De mens zelf namelijk is dat beeld. Het beeld, de gedaante van een verderfelijk mens. Men heeft een verderfelijk mens in de plaats gesteld van God, de onverderfelijke. En men dient dus de mens in plaats van God. En vergis u niet, ik heb het niet over atheïsten. Ik heb het gewoon over de gangbare trend binnen het zogeheten christendom zelfs. Waar de mens centraal staat. En waar de term God alleen in zeer abstracte zin gebruikt wordt, omdat men eigenlijk niet in gelooft in het bestaan van deze God van de Bijbel. Men beschouwt hem als een verzinsel van de zogeheten Bijbelschrijvers. Toch? Nou ja, dat is de officiële leer, zo ongeveer de algemeen aanvaarde leer tegenwoordig. Maar niettemin, men heeft de mens in de plaats gesteld van God, of zelfs gevogelte, en ik zei het is een aflopende reeks, want de mens wordt geacht boven de dieren te staan. Maar wat die dieren betreft, de vogels, althans volgens de Bijbel, staan boven de dieren die op aarde leven. De vogels namelijk zijn vogelen des hemels altijd. Hoewel toegegeven wordt dat zij zich op aarde vermenigvuldigen. Ze hebben wel een aardse oorsprong, maar niettemin worden ze geacht in de hemel te leven. Dat is in hoge mate overdrachtelijk, maar dat doet er nou niet toe. Vogels worden geacht de hoogste diersoort te zijn. En dan viervoetige dieren. Die staan met vier voeten in plaats van twee, zoals mensen en vogels, op de aarde. En zijn met vier voeten aan de aarde verbonden. Dat is dus een hele fase lager, is het idee. Vier wordt niet voor niks genoemd, want vier staat in de Bijbel. Net als 40 en 400, sowieso voor vergankelijke dingen. Alles wat vergankelijk is, is vier. En vandaar dat in het algemeen de dieren op vier poten rondlopen. Als ze lopen tenminste. Maar ik bedoel, officieel dan, hè, staan op vier benen. Worden viervoetige dieren genoemd. Ja, behalve een enkel schaap, die heeft 5. Ja, dat is waar. Goed, nou, de viervoetige dieren. En daarna kruipende gedierten. Dat zijn die dieren die helemaal geen voeten hebben. En in het bijzonder gaat het dan zelfs letterlijk over de slang. Het kruipend gedierte. Dat is nog meer aan de aarde verbonden. Kan er zich niet eens boven verheffen. Heeft niet eens 4 poten. Maar helemaal geen poten om dat te doen, zou ik maar zeggen. De mens heeft altijd nog 2 zusters. Ja, ik hoor hem komen, ja. Ik heb je als je vooraan zit. Nou goed. Dus het is een aflopende reeks. Maar inderdaad, men heeft de mens, vogels, dieren in het algemeen, de plaats van een god gegeven. Inderdaad, van oudsher, door er afbeeldingen van te maken en daarvoor te knielen, bij wijze van ritueel. Maar ook als we de beelden als zodanig buiten beschouwing laten, is het inderdaad zo dat men de natuur als zodanig tot god gemaakt heeft. En let maar op, bij al die fraaie natuurfilms die je tegenwoordig op de televisie kunt zien, het gaat altijd over de natuur dit en de natuur dat. Of de evolutie dit of de evolutie dat. En men gebruikt die woorden op de plaats waar eigenlijk gewoon de schepper moet staan. En, maar nu zeg maar, de natuur heeft het zo mooi geregeld. Of de evolutie heeft ervoor gezorgd dat, enzovoort. Hetgeen in zichzelf zo dwaas is. Alsof de natuur iets regelt. Nou, als de natuur het dan regelt, laat de natuur het dan regelen. Dan kun je die milieuzorg ook wel achterwege laten. Dan regelt de natuur het wel. Toch? Maar dan gelooft men dat ineens niet meer. En waar het om gaat is dus hoe inconsistent dat allemaal is. Hoe inconsequent, als je dat beter verstaat, dat is. Hoe onsamenhangend dat is. En men beschouwt het als waarheid en zelfs als hoogste waarheid, want ons hele leven wordt er tegenwoordig naar ingericht en door bepaald. Daar komt het op neer. En ons leven wordt bepaald door het gat in de ozonlaag, waarvan we nog niet eens even kunnen aantonen of het er werkelijk is. Zo ja, en waarom niet? Nee, dat is gewoon zo. En daar gelooft men wel in. Ja, maar het broeikaseffect. Zeg ik, ja, wat ik op school geleerd heb, is dat als het niet bestaat, het broeikaseffect, dan kunnen wij hier niet eens leven. Dus wat is er mis mee? Eigenlijk? Is zo. Als dat niet zou bestaan, zouden we hier niet kunnen leven. Als dat broeikaseffect er niet was, dan zou bij zonsondergang de temperatuur hier zakken tot een paar honderd graden onder nul. Ter plekke. Dan zijn we zo dood, maar doordat het broeikaseffect er is, blijft de temperatuur redelijk stabiel. En men dreigt, het gaat een paar graden omhoog. Ik zeg, ik zou niks liever willen dan dat. Bovendien let eens op. Ze zeggen, ja, maar dan smelt het ijs in de poolkappen. Dan zeg ik, nee, als de temperatuur een paar graden omhoog gaat, dan hebben wij minder energie nodig. En dat was juist weer goed voor het milieu. Of niet? Zeg ik nou weer zoiets geks? Laat ze maar praten, die lui. He? En nou, de christelijke variant op het geheel. Van Christus staat, hij is voor, namelijk hoger dan, want dat betekent de term daar in Colossens 1, hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen. Dat wil zeggen, alle dingen worden door hem in stand gehouden. Dus alle dingen bestaan tezamen als één geheel door hem. Dus waar maken wij ons eigenlijk zorgen over? Maar ja, als wij onszelf tot God maken en tot beheerder van de schepping als zodanig, omdat we God hebben weggeredeneerd, zitten wij inderdaad met een verantwoordelijkheid die we op geen enkele wijze kunnen dragen. En als we hem wel zouden kunnen dragen, maakt het nog niks uit. Want, sorry dat ik het zeg en sorry dat ik het vanavond zeg, maar dood gaan we allemaal. Dus waar hebben we het eigenlijk over? Ja, voor onze kinderen. Ja, die ook. Ik bedoel, waar hebben we het helemaal over? En wat maakt het uit? Niks toch? Nee, wat werkelijk wat uitmaakt, is of we die schepper erkennen. Want de waarheid is, hij houdt de hele wereld in zijn hand. Dat zongen we vroeger enthousiast allemaal. De tweede regel was trouwens, hij houdt de hele wereld in zijn hand. En de derde regel was, hij houdt de hele wereld in zijn hand. Ik bedoel, er was geen andere tekst bij, hè? Dat was het hele lied. En het duurde een half uur. Hij houdt de hele wereld. Dat is niet het record, broeder. Nee, dat is niet het record. Maar het was... Er werd net zo lang gezongen tot iedereen in trance was en daarna de tel kwijtraakte. Dat is gewoon zo. En waarom zou dat nou niet meer zo wezen? Dat is wat de Bijbel namelijk zegt. Hij houdt die wereld in stand. En voor zover wij erin leven, is dat genade Gods. En we krijgen hier de mogelijkheid zelfs om eeuwig leven te ontvangen. Uit eveneens diezelfde genade Gods. Dat is waar het over gaat. En dan hebben we een heleboel problemen minder, omdat we weten dat voor het een en ander gezorgd wordt. Toch? Nou goed. De laatste zorg is dat over weet ik hoeveel miljard jaren de zon het niet meer doet. Zeg maar. Dan wordt het weer steeds kouder. Dan zeg ik, daarvoor hebben we het gat in de ozonlaag uitgevonden. Dan wordt het steeds warmer en dan komt het aardiger. Ik vind, ik kan, dat is niet om de gek mee te steken, maar ik begrijp van die onzin gewoon niks. Echt, helemaal niks. Als je erover laat informeren, als je erin verdiept, dan daar gaat het om. Dan zal blijken dat het in zichzelf helemaal niks betekent. En dat er ook wetenschappers genoeg zijn die eerlijk moeten toegeven. Inderdaad, zo is het ook, betekent natuurlijk niks. We weten er helemaal niks van. Maar ja, het is een politieke kwestie. Het zal je gedacht zijn hoeveel mensen daar weer geld in zien en hun brood aan moeten verdienen. Het is in ieder geval basis voor het opleggen van belastingen, waaraan wij in Nederland sinds de 80-jarige oorlog uitgebreid gewend zijn geworden. En dus levert het geld op voor een heleboel mensen. En ik denk toch niet dat instanties die zich bezighouden met milieubeheer zichzelf gaan opheffen. Staan ze op straat? Die houden zelf het probleem wel in stand. Vertel mij nou niks. Ik heb trouwens een rattenvanger gekend. Het was niet in Harmelen. Maar, laten we zeggen. Ik heb een muskusrattenvanger. Die zei, je denkt toch niet dat als wij een nest met muskusratten vinden, dat we al die beesten te pakken nemen? Ja. We laten een paar jongen lopen. wij willen volgend jaar ook nog werk hebben. En dus die lui die ratten moeten inventariseren, want die gaan eruit om te tellen hoeveel er zijn. Zijn weer anderen dan degene die ze moeten vangen. Je denkt toch niet dat die lui ooit een keer thuiskomen met de mededeling, ze zijn er niet meer. Toch? Ja. Zo werkt het. Maar ja. Laat me zitten. Betekent echt allemaal niets. Het menselijk bedrijf is een heel vermakelijk bedrijf. Bedank aan Jan Luiken. We hebben nog wat cultuur ook gehad. Dus dan gaan we nu weer verder. Men heeft dus die dieren, de mens, in de plaats van God gesteld. De Bijbel drijft er sowieso de spot mee. Want in het Oude Testament wordt uitgebreid beschreven hoe een timmerman een houten beeld maakt enzovoorts. Met de schaven maak ik het zelf uit een stuk hout. Het zal anders branden. Staat uit één en dezelfde stam. Twee stukken hout. Eén gaat in de open haard. Het heet daar anders. Maar één is brandhout, is voor het vuur. En van het andere maakt hij een god. Ja. Dat ziet er heel mooi uit, maar het is echt net zo'n stuk brandhout. Daarna wordt het op de schoorsteenmantel of zoiets gezet. En vastgelegd met een ijzeren ketting. Omdat ze bang zijn dat hun god wegloopt. Het staat er allemaal. Echt waar. Het staat gewoon in Jesaja, uitgebreid beschreven. In ieder geval, dat is de wijze waarop God zelf tegen die afgoden aankijkt. En zo is het met de mens ook. En dat we erom lachen, ik weet niet of dat leuk is of niet. Maar als Psalm 2 spreekt over waarom woeden de volken en bedenken de natie in ijdelheid, en zegt zij beraadslagen tezamen, de natieën tezamen verenigen zich. Hou je dat? De natieën verenigen zich tegen, dat staat er, tegen God en zijn Messias, tegen God en zijn gezalden. Daar staat dat degene die in de hemel woont en tegen wie het allemaal gericht is, daarvan staat die in de hemel woont zal lachen, de Heer zal hen bespotten. En hij zegt, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid, enzovoorts. Wat verbeelden die mensen daar beneden zich al? En het eind van de psalm, kus de zoon opdat hij niet toorne en gij op de weg zult vergaan, wanneer zijn toorn maar een weinig zal ontbranden. Als God één keer met zijn vingers knipt, is het allemaal over. En wij moeten serieus doen. En praatprogramma's op de radio, dat is op de heenweg altijd, als ik naar de Bijbelstudie ga. Wij om 7 uur, dan zit ik geheid in de auto, in ieder geval om 7 uur, praatradio. Mensen die allemaal door elkaar praten en interessante dingen zeggen, vinden ze zelf. En dan wordt het ongebroken. En dan mag de een of andere figuur uit het land, die een telefoon heeft, die mag zich ermee bemoeien. Mensen die anders ook niks te doen hebben, maar mogen niet gehinderd door enige kennis van zaken ook hun steentje bijdragen in de discussie, enzovoorts. En ik luister er dus wel naar. Maar juist daarom kan ik dit zeggen. Ik luister ernaar en ik hoor nooit wat zinners voorbij komen. Echt niet. En het leidt ook tot niks. Nou goed. En dus, wij lachen daarom. En dat is heel goed voor de mens. Lachen. En lachen komt voort uit humor. En mijn definitie van humor is maar één. Namelijk het vermogen tot relativeren. En dat is wat we nu aan het doen zijn. Al dat gedoe van de mens. Hè, en al dat gefilosofeer van de, in de moderne samenleving. Al die overlegcultuur. Dat is allemaal flauwekul. Als de mens even naar zichzelf zou luisteren. Dat is belachelijk. Hè? En eerst komt dat tot uitdrukking in het taalgebruik. De wijze waarop men tegenwoordig met elkaar discussieert of overleg pleegt. Ik kan niet zeggen, ik erger me eraan. Zo is het niet. Maar ik vind het zo erg, denk ik, als ze nou niet eens Nederlands kunnen spreken in het parlement, waar dan nog wel? En wat kunnen ze dan wel? Toch? Nou goed, ik zal u de andere keer voorbeelden van geven.